Dirk Reinders, welkom terug in de Rodenbachstraat.
Dank u, dat is even geleden.
Is het hard veranderd?
Ik kijk even rond en ik moet eerlijk zeggen, op het eerste gezicht ziet het er nog helemaal hetzelfde uit. Het ademt nog altijd diezelfde grandeur uit.
Ja. Een herkenbare gevel voor heel wat mensen. Hè?
Absoluut, absoluut. Duizenden en duizenden mensen, vooral luisteraars natuurlijk, zijn hier in de loop der jaren gepasseerd om live-uitzendingen bij te wonen, allerlei dingen mee te maken.
Je bent de enige gast in de podcastreeks die nu op dit moment ook nog actief is voor Radio 2 Limburg.
Ja, dat klopt.
Dus jij kan de vergelijking maken.
Ja, dit is trouwens het derde gebouw op dit moment, hè, waar we nu zitten aan het Limburgplein, dat ik zelf heb meegemaakt. Dus ik ben begonnen hier in de Rodenbachstraat, dan zijn we verhuisd naar de Via Media en nu zitten we aan het Limburgplein.
Mag ik zeggen dat hier in de Rodenbachstraat misschien de meest iconische jaren zijn gepasseerd van Radio 2 in Limburg?
Absoluut, ik denk ongeveer de helft van de 75-jarige geschiedenis dat hier geschreven is. Uiteindelijk met heel veel live-uitzendingen, heel veel artiesten, heel veel bekende programma's. Ik denk dat het inderdaad de meest iconische jaren zijn die hier gepasseerd zijn.
Iconische gevel, maar we gaan ook eens binnenkijken. Hè. Kom.
Met deze podcast gaan we terug in de tijd, naar 1947, toen de eerste uitzending van Radio 2 Limburg door de huiskamer klonk.
Wij leven... En bij welzijn.
Toen heette onze zender nog Gewestelijke Omroep Limburg. Sindsdien bouwden we een rijke radiogeschiedenis op. Presentator Daan Masset haalt in de oude studio's in de Rodenbachstraat in Hasselt anekdotes op. Samen met bekende stemmen uit het verleden. Met de radio-iconen van weleer.
Bij leven en bij welzijn.
Dirk Reinders startte als journalist op de regionale redactie en is ook nu nog te horen in het nieuws uit Limburg. Bij de sluiting van de Kempense steenkoolmijnen en Fort Genk stond hij op de eerste rij. Tijdens zijn carrière zag hij het nieuws maken evolueren van pen en papier, telex en magneetbanden tot een volledig digitaal verhaal.
Dirk, ik denk dat we in het hart van de Rodenbachstraat zitten om deze podcast op te nemen.
Ja, dat kan je wel zeggen. Dit is de vroegere Studio 1. En Studio 1, voor de mensen voor wie het nog iets zegt, dat was eigenlijk de zogenaamde live studio. Dat podium daar bijvoorbeeld, daar zijn honderden, misschien wel duizenden artiesten de revue gepasseerd in de loop der jaren. Alles ziet er nog hetzelfde uit. De vloer, het podium, de toog waar werd getapt in de tijd, waar de pinten werden gespoeld.
Hier ben jij komen aankloppen.
Ja, 30 mei 1986. Het was een vrijdagnamiddag. Ik had een afspraak met Michel Ilse, die mij gevraagd had om even langs te komen. Ik wist eigenlijk zelfs niet eens waarvoor het was. Hij had me vroeger wel eens gepolst om eventueel lokaal correspondent te zijn voor het regionale programma, want ik was wel al actief in de journalistiek. En ik ben hier gekomen die vrijdag en teruggekeerd op maandagmorgen om 10 uur, 2 juni 1986, voor een proefperiode van 2 maanden, want ze hadden een redacteur nodig voor het regionale programma.
Zo vlot ging het toen?
Ja, inderdaad. 2 dagen later was ik hier aan de slag. En die 2 maanden zijn ondertussen al ongeveer 36 jaar geworden.
Herinner je dat nog, die eerste dag, het sollicitatiegesprek, om het zo te noemen, en je eerste werkdag hier?
Helemaal.
Ja?
Helemaal. Ik herinner me nog dat ik hier binnenkwam, die eerste werkdag toen. Wat mij meteen opviel, was allerlei bekende stemmen die ik hier door de gang hoorde galmen, zeg maar. Stemmen die ik van de radio kende. En ja, op dat moment voel je je even heel klein worden. Van, oei, hier kom ik nu ook terecht. Ik kom hier ook werken tussen al die bekende mensen. Want ja, je kent het liedje Video Killed the Radio Star. Mm-hmm. Radiostemmen, dat waren nog vedetten in die tijd. Ik herinner me ook bijvoorbeeld de eerste keer, een tijdje later, dat ik mee mocht presenteren in de studio. Het ogenblik dat die rode lamp aanging, ja, ik voelde mijn hart kloppen tot in mijn keel.
Onze luisteraars kennen jouw stem al heel lang, want heel jouw carrière kom jij al op de radio.
Ja, dat klopt. Van in de eerste maanden bijna dat ik hier ben beginnen werken, mocht ik af en toe wel mee het programma wat presenteren of het nieuws lezen. En dan ging je reportages maken, interviews doen. In die tijd moest je eigenlijk alles doen wat op dat ogenblik bij radio hoorde. Want radio was toen ook nog maar alleen radio, natuurlijk. Hè? Mm-hmm.
De rode lijn doorheen jouw carrière is het regionale nieuws, waar Radio 2 sterk in is. Dat brengen we nu ook nog altijd. Hoe is dat geëvolueerd ten opzichte van toen je begon?
Het belangrijkste in vergelijking met vroeger is de snelheid. We hadden één uitzending per dag met één nieuwsbulletin per dag. Een persconferentie die rond de middag plaatsvond. Ja, dat nieuws werd pas de dag nadien uitgezonden. Nu is het de snelheid die telt. Alles moet onmiddellijk gebeuren. Nu, we moeten ook eerlijk zijn. De technische middelen waren ook niet dermate voorhanden destijds om het allemaal zo snel te doen. Hè? Er waren geen mobiele phones, er waren geen draagbare laptops, laat staan een satellietwagen en dergelijke meer. Dus je moest wel met die bandopnemer, want het waren nog echte bandopnemers, zware bandopnemers met spoelen, wel terug naar de redactie komen, naar de omroep, waar het dan werd gemonteerd samen met de technici. Dus het had allemaal zijn tijd nodig ook. Mm-hmm.
En de garing, de nieuwsgaring tegenwoordig, op sociale media komt er zelfs nieuws aan. Is dat veranderd?
Helemaal, helemaal. We hadden toen ook correspondenten, verspreid in heel Limburg wat ons betreft dan. Ja, en als die nieuws hadden, dan namen die de telefoon en die belden dat door. En dan Ria of Christel, onze secretaresse destijds, die zette dan een koptelefoontje op en die tikte dat in. Dat werd gedicteerd. Maar ja, op dat ogenblik bestond zelfs nog geen fax.
Is het nieuws op zich eigenlijk veranderd in al die tijd?
Wel, laten we zeggen, inhoudelijk is er niet zoveel veranderd, maar wel de manier waarop het gebracht wordt. Een nieuwsbulletin, vooral de nieuwsberichten, waren vroeger langer. Werden wat trager gebracht ook. Dat tempo in een bulletin lag ook lager, doordat bijvoorbeeld de quotes die we brachten langer waren. Daar werd wat meer op de taal gelet, als het ware, en minder op de begrijpbaarheid bij het publiek. En er werd ook heel nauwgezet op geluisterd. Bijvoorbeeld als je een taalfout maakte in een van je bulletins, had je gegarandeerd in de dagen die nadien volgden een van de fameuze blauwe brieven van Eugène Bérode. Eugène Bérode, dat was destijds de taaladviseur van de BRT. Mm. En die luisterde heel aandachtig naar al de programma's, al de nieuwsbulletins. En af en toe stuurde hij dan blauwe brieven uit. En daar stonden dan de, zeg maar, taalfouten van de afgelopen dagen in.
En hebben jouw zinnen vaak in de blauwe brieven gestaan?
Eén keer.
Eén keer op 36 jaar is goed, hè?
Eén keer. En ik kan het me nog herinneren dat ik het nooit meer opnieuw zal doen. Want het was in een interview en ik vroeg aan Tiel Gijsselink, bent u daarmee akkoord? Terwijl het me natuurlijk moet zijn, gaat u daarmee akkoord of bent u het ermee eens? En ik heb dat zo onthouden dat ik nooit meer opnieuw diezelfde fout maak.
Je zei net dat je hier binnenliep en dat de radiosterren hier ook rondliepen. Werd je ook zo onthaald als je ergens naartoe moest, naar een persconferentie? Die van de radio, waren dat ook sterren toen?
Ja, eigenlijk voor een deel wel. Men zag de radio heel graag komen, want de radio had toen nog meer dan tegenwoordig iets iconisch. Het was ook de tijd dat er nog maar één televisiekanaal bestond, de BRT.
Ja.
De lokale radio's waren toen wel al opgang aan het maken, want de regionale programma's was eigenlijk het antwoord van de toenmalige BRT op die lokale radio's, dat wel. Maar toch zag men heel graag nog BRT2, zoals wij toen heten, komen. Men wilde heel graag op de radio komen. Ik heb dat ook ondervonden, bijvoorbeeld. Er waren geen gsm's of smartphones in die tijd, laat staan een satellietwagen. Dus als je ergens live op de radio wilde komen, dan had je een vaste telefoon nodig. En als er dan geen café in de buurt was, ja, dan wat ging je dan doen? Je ging gewoon bellen van deur tot deur. Meneer, mevrouw, heeft u een telefoon en mag ik die even gebruiken om naar de radio te bellen?
Ja.
En ja, ik ben eigenlijk nooit geweigerd geweest. En wat dan gebeurde is dat het hele gezin werd opgetrommeld en die kwamen daar achter jou staan, want live vanuit hun living werd er op de radio verslag uitgebracht. En die vonden dan een geweldige gebeurtenis. Die wilden ook nooit dat je daarvoor betaalde, bijvoorbeeld voor een telefoongesprek.
Dat was een eer.
Dat was een eer. Je kreeg dan zelfs nog koffie of drank aangeboden en vond dat geweldig.
Heerlijk. Dit is de gang waar het allemaal voor jou begonnen is.
Ja, hier heb ik mijn eerste stappen bij de toenmalige Omroep Limburg gezet. En hier aan het eind van de gang, dit was de allereerste redactie. Dit kleine lokaaltje hier.
Goh.
Kijk, de houten wanden zijn behouden gebleven. Zelfs de muurkasten. Ze zijn nu wel leeg. Destijds stond dat helemaal vol met banden vooral. En dan stonden hier in het midden twee bureaus. Daar zaten de twee collega's. We waren met 2,5 in die tijd op de redactie. Ik was de halve, voor alle duidelijkheid. En hier aan het raam stond een heel klein tafeltje. Dat lag vol met mappen, archief van persconferenties, noem maar op. En er was een heel kleine ruimte, net genoeg plaats voor een notablok. Daar kon ik mijn notities dan nemen. En ik zat aan dat tafeltje.
Dus hier aan het raam, met zicht op
de mooie toen zeker nog een prachtige tuin was, daar zat ik dan.
Zeg maar, we stappen hier een beetje terug in de tijd, hè, want hier hangt nog van die lambrisering uit de jaren 50, 60 aan de muur. Donker hout dat gebruikt werd.
Ja. En hier in de kast, in deze kast, stond onze flesje jenever.
Dat kon in die tijd nog.
Ja, daarmee ronden we op vrijdag in de late namiddag onze werkweek mee af.
Ah, serieus?
Asselse jenever. Dat was een traditie.
Hoe is het om hier terug te staan in dit lokaaltje?
Het doet wat. Het doet wat. In die zin, dit waren mijn eerste impressies die ik had van de omroep van Weleer. En dat dit nog allemaal op diezelfde manier bewaard is gebleven, vind ik eigenlijk ongelooflijk. Zoveel jaren later, 36 jaar later. Want hier achterin bijvoorbeeld, hier is nog een klein lokaaltje.
Ja.
Dat noemden we het Telexkot.
Oké. Okay.
Het Telexkot. We hadden daar een telex staan. Dat was de periode toen er nog geen computers bestonden, toen er zelfs nog geen fax bestond. Stond hier een telex. En een telex, dat was eigenlijk onze schriftelijke connectie met de buitenwereld. Mm-hmm. De enige manier waarop je geschreven berichten naar de buitenwereld kon sturen of kon binnenkrijgen. Maar dan moest je eerst een heel lange ponsband intikken.
Hoe zag dat eruit? Hoe werkte dat?
Dat was eigenlijk een smalle strook, een papieren strook. En als je dan daar de teksten ging intikken, dan werden er allemaal gaatjes in gemaakt. Die telex, die herkende dat eigenlijk wel. Die wist wat die tekens betekenden. En dat maakte dan een soort van ratelend geluid eigenlijk. En tegelijkertijd kwam dat dan via een telefoonlijn bij de collega's tevoorschijn in tekstvorm. En we gebruikten dat voor de communicatie bijvoorbeeld met de andere omroepen en met de collega's in Brussel, als we een bericht dat we hadden wilden doorsturen. Trouwens, nadien is dan de eerste computer gekomen, dat was er eentje, met een printer erbij. En die eerste printer die maakte een dermate lawaai en die schokte ook op die tafel, dat men daar dan een heel zware kap heeft bijgeleverd om daarover te zetten en eigenlijk dat lawaai een beetje te onderdrukken, want je werd er horendol van.
Ja. Het is anders dan een mail tegenwoordig, hè?
Het is wel wat anders, ja.
Als ik het vergelijk, Dirk, ik maak nu radio aan het Limburgplein, dan is dat relatief kleinschalig, of dat is zelfs zeer kleinschalig, ten opzichte van dit gebouw. Dit is gigantisch groot.
Dit is een immens gebouw, hè. Het was vroeger een gebouw van de mijnen, een soort van hoofdzetel, als het ware. Ja, en de mijnen in die tijd, dat was grandeur. En die grandeur, ja, dat zie je hier in het hele gebouw, in de ruime gangen, in de inkomhal, in de tuin, ook het grote terras, de conciergewoning aan de achterkant. Ja, dit is inderdaad een immens, immens gebouw. Je kon hier echt je verstoppen, ja, zonder dat iemand je kon vinden.
Zat het hier ooit vol met medewerkers?
Nee, nee. Het gebouw is zo gigantisch groot, met een grote kelder, met een garage erbij, tot en met een zolder die letterlijk tot in de nok van het dak reikt. En ik heb nooit geweten dat echt al de lokalen gebruikt werden, nee.
Het zat hier nooit vol, maar desalniettemin, er waren meer mensen aan het werk dan tegenwoordig, dan nu.
Ja.
Wat deden al die mensen? Waarom was er toen meer volk nodig dan nu tegenwoordig?
Goh, op de eerste plaats het studiowerk. Dat is eigenlijk de belangrijkste evolutie wat radio betreft. Radio maken is nog altijd teamwerk, ook nu. Dat weet jij even goed dan ik.
Mm-hmm.
Maar terwijl je nu als presentator het alleen kunt doen in de studio, was dat vroeger helemaal niet het geval. Het regionale programma bijvoorbeeld werd in de studio gemaakt met 5 mensen. Je had in de studio zelf 2 presentatoren, want zowel de presentatie van het programma als het nieuwslezen gebeurde door die 2 mensen. Achter het glas had je 2 technici en die had je effectief nodig, want daar stonden immense toestellen, bandopnemers, En platendraaiers, dat waren heel grote toestellen, waar geregeld andere banden moesten opgelegd worden en andere platen ook. En doordat die toestellen zo groot waren, stonden die ook ver uit elkaar. Want tegelijkertijd moesten die technici ook de microfoons openzetten, bijvoorbeeld. Dat kon je toen in die periode niet vanuit de studio zelf doen. En die veelheid van taken die ze hadden, maakte het nodig dat ze echt met twee waren. En dan had je ook nog een vijfde persoon in de studio, dat was de regisseur, die zat achter de technici. En die moest eigenlijk het globale overzicht behouden op het verloop. Die moest erop toezien dat tijdig de juiste band oplag, dat de volgende plaat klaar stond, dat soort zaken. Dus hij behield, of zij behield, het hele overzicht over het verloop van de uitzending.
Ja. Kon je zelf ook iets van techniek doen?
Nee, dat mocht niet.
Nee.
Nee. Het domein van de technici was het domein van de technici en daar moest je van afblijven. Het was nooit de bedoeling dat je bijvoorbeeld zelf zou gaan proberen te knippen en te plakken in die banden, want dat was de enige manier waarop kon gemonteerd worden, letterlijk knippen en plakken. En dat was het werk van de technici. Daar moest je van afblijven. Anders kreeg je de vakbond tegen.
In jouw periode hier, maar ook vanuit dit gebouw, werden er heel wat stunts ook gedaan op radiovlak, hè?
Als er zo een speciale uitzending was, ik zeg maar iets, een jubileum of iets dergelijks, dan zochten we toch altijd wel een manier om de radio op een bijzondere manier in de kijker te stellen. En vooral die radio op een bijzondere manier bij de luisteraar te brengen. Ik herinner mij bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik hadden we een jubileum van onze regionale programma's. Ik denk 10 of 15 jaar. En toen mochten we een marathonuitzending maken die dag. Een marathonuitzending van 12 uur, van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. En we hadden het idee opgevat om in die periode uit de 44, het waren nog 44 op dat moment, Limburgse gemeenten rechtstreeks in de ether te gaan. Wat dus niet evident was. Ja. Dus we kregen op dat ogenblik daarvoor twee zendwagens van de VRT ter beschikking. Dat waren zendwagens die eigenlijk normaal werden gebruikt in de Ronde van Frankrijk. Maar omdat die dus via de gewone straalverbinding werkte, moesten die altijd in verbinding blijven met de zender in Genk, die voortdurend die zendantenne meedraaide. Maar dat betekende dus ook dat die twee wagens voortdurend in een straal van ja, ongeveer 20 graden moet dat geweest zijn, van elkaar moesten blijven. Om dat allemaal op te volgen en die timing te behouden, dat was een immense klus. En het is trouwens gelukt. Ja. We hebben binnen die periode van 12 uur onze 42 live interventies vanuit heel Limburg gehaald.
Kijk eens, kijk eens.
Dat was één van die stunts die we hebben gedaan. Maar er waren er nog meer, hoor. We hebben ooit een thema-uitzending gedaan met ons regionale programma rond carnaval. Dus al de carnavalsgroeperingen uit Limburg waren uitgenodigd en die waren ook massaal aanwezig. Er was ook een tapinstallatie. Je kent die carnavalsmensen.
Ik kan me er iets bij voorstellen.
Die kunnen wat ambiance maken. Ik kan u verzekeren, toen de uitzending gedaan was, heeft de ambiance nog enkele uren voortgeduurd.
Ja, maar dan had je ook personeel nodig om te tappen. Er moest hier drank geleverd worden, neem ik aan. Een soort brouwerachtige toestand. Was dat ook iets wat jullie zelf moesten doen?
Ja, ja. Heel vaak gebeurde dat bijvoorbeeld als wij zelf een live-uitzending hadden, dat Ria, onze secretaresse, of Christel, dat die achter de toog plaatsnamen, of Edith, de poetsvrouw, dat die voor de bediening zorgde. Ja, men deed met veel plezier erbij, want dan hoorde men erbij en men beleefde de sfeer. Iedereen was daar gewoon graag in betrokken in dit huis.
Als ik die stunts hoor, die verhalen hoor, het zijn toch heel andere tijden ten opzichte van nu. Ik heb ook de indruk dat er destijds de luisteraars veel meer betrokken waren bij de uitzendingen die gemaakt werden.
Ja, dat was ook zo. Dat was ook op verschillende manieren. Hè. Er werden, ja, tegenwoordig kunnen ze reageren via de app bijvoorbeeld, mm-hmm, of via een mail. Toen gebeurde dat via een brief of een gele briefkaart. De postbode kwam hier elke dag aan met een bestelwagen en die had een hele zak bij. Een zak vol brieven en briefkaarten voor de verschillende programma's, met verzoekjes, met vragen om in de uitzending te mogen komen. Op dat vlak was er heel veel interactie, mensen belden ook heel vaak. Maar we streefden er ook bewust naar om in onze uitzendingen bijvoorbeeld heel veel naar de mensen toe te gaan, of de mensen hier uit te nodigen. Later is pas de slogan de grootste familie gekomen.
Ja.
Maar in die tijd was BRT2, wat er later Radio 2 geworden is, al één grote familie, waarbij de mensen zowel hier werden uitgenodigd bij ons, in de familie als dat wij naar hen toe gingen. Dat was ook de periode dat wij in de zomer met onze live-uitzendingen, zowel de regionale als de nationale, samen naar buiten gingen, naar de vakantieoorden in Limburg.
Ja.
Waar dan heel veel volk, soms duizenden, echt letterlijk duizenden mensen naartoe kwamen.
Is het jammer dat dat nu minder is?
Ik vind van wel. Ik vind van wel, en ik hoor dat ook heel vaak van heel wat luisteraars, dat ze daar heimwee hebben naar die periode. Natuurlijk, je moet vooral kijken naar het medialandschap van tegenwoordig en de mogelijkheden van tegenwoordig. Het is niet meer dezelfde tijd als toen. Maar ik denk dat we toch een klein stukje van die interactie, zeker met die live-uitzendingen, missen. Heel veel mensen praten bijvoorbeeld ook nog over de Gouden Vaart. Dat is nu exact dit jaar 25 jaar geleden.
Ja.
Daarmee vierden we ons 50-jarig jubileum, ons gouden jubileum, vandaar die Gouden Vaart.
Ja.
Wat hebben we toen gedaan met al de programma's die we op dat ogenblik hadden? Dat waren dus nog allemaal nationale en regionale programma's. Hebben we 7 dagen lang met een boot, de Limburgia, over de Limburgse kanalen gevaren. En telkens legde die boot dus ergens aan op een vooraf bepaalde plek. En daar maakten we dan een dag lang live-uitzendingen. Het begon 's ochtends met wat nu Start je dag heet.
Het ochtendprogramma, ja.
Het ochtendprogramma. Een ontbijtuitzending met artiest en luisteraars in de boot. En dan in de loop van de dag kwamen de andere programma's aan bod. De laatste uitzending was 's avonds om 8 uur gedaan. De scheepvaart moest speciaal alle sluizen waar die boot passeerde laten bemannen. Dat was in die tijd nog niet dat die 's nachts bemand was, zo'n sluis. Dus die sluiswachters die waren van dienst om die boot eigenlijk te kunnen laten passeren om tijdig de volgende ochtend op locatie te zijn.
Over die Gouden Vaart, Dirk, ik ben in het archief gedoken, want we hebben gelukkig nog een zeer uitgebreid archief met alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Ik heb een fragment teruggevonden van Clouseau op de Gouden Vaart.
Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
Stilletjes.
Alle die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren.
Als je tegenwoordig Clouseau wil boeken of wil regelen, ja, dat gaat via managers en ja, moet je op voorhand, maanden op voorhand aanvragen. Maar jullie slaagden er wel in om ze op een boot te krijgen op een Limburgs kanaal.
Ja. Dat was trouwens in hun glorietijd dan ook nog. Die zijn die week 2 keer gekomen, zelfs Clouseau. Dat was ook de glorietijd van Get Ready. We hebben in het totaal, ik denk, 93 artiesten hebben die week gehad. En dat was een stormloop natuurlijk. Ik herinner me de dag dat Get Ready kwam. Ze kwamen pas rond de middag. Maar 's morgens om 7 uur stonden al de eerste bakvisjes daar zenuwachtig aan te schuiven om toch maar een plaatsje voor het podium te kunnen veroveren. Samson en Gert, die waren er ook bij. In Riemst, in Cannes, in de haven, herinner ik me nog. Er was een enorme toeloop van ouders met kinderen voor een live optreden van Samson en Gert.
Ja, dat snap ik helemaal natuurlijk, als kind van eind jaren 80.
Ja.
Waar we nu zitten, op het Limburgplein, is daar geen voorziening voor om publiek te ontvangen. Ja, kijk waar we hier nu zitten.
Ja.
Het was er ook echt op voorzien om radio met luisteraars samen te maken. Hè?
Ja. We zitten hier in die grote live-studio met een podium erbij, met faciliteiten erbij voor de technische installaties, noem maar op allemaal. Dit was echt voorzien om live-programma's met luisteraars te maken. En die live-programma's die zijn er in de loop der jaren ook massaal veel geweest. Dat kon gaan van te bed of niet te bed of later ochtendkuren. Made in Germany bijvoorbeeld, met veel Duitse artiesten en met fanaten die van heinde en ver kwamen voor die artiesten.
Zat het hier altijd vol?
Stamvol.
Eender wanneer?
Eender wanneer. Ik herinner me nog dat, dat mensen bijvoorbeeld voor Made in Germany, een programma dat pas na het nieuws van 1 uur 's middags begon, 's morgens om 8, 9 uur hier al voor de deur stonden aan te schuiven.
Ja.
Om toch maar een goede plaats te hebben, want ze wisten vooraf dat het gewoon stamvol ging lopen, dat de gang vol stond en dat het volk ook nog eens soms tot op de drempel, de trap stond buiten. Maar evenzeer maakten we programma's hier aan de achterzijde, in onze mooie tuin. Het vroegere, het terras is er nog altijd. Dat gebruikten we als podium ook. En dan zat die tuin heel vaak vol met luisteraars. Stonden er soms springkastelen, noem maar op allemaal. Er stonden kraampjes met drank, noem maar op. Dat was heel sfeervol allemaal.
Wat we tegenwoordig een evenement noemen, was toen eigenlijk een gewone uitzending.
Ja, een uitzending was een evenement.
Ja, veel meer fysiek contact waarschijnlijk.
Ja, klopt. Er is nog altijd heel veel contact nu. Het is Het gaat nu veel sneller. Mensen, zoals je zegt, hè, kunnen heel snel reageren, luisteraars, via de app, via sms en dergelijke meer. Toen ging het veel trager. Men stuurde een gele briefkaart. Men stuurde een brief naar de radio. Soms waren dat hele lange brieven met lange verhalen, mooi geschreven, in een sierlijk schrift, noem maar op. Men maakte daar werk van om een brief naar de radio te sturen. Mm-hmm. En soms werden die trouwens ook in bepaalde programma's werden die voorgelezen. Bij ons ook in het regionale programma bijvoorbeeld werd wel eens gezegd, kijk, we hebben een hele mooie brief ontvangen van luisteraar X of Y en die willen we zeker niet onthouden. En dan brachten we dat verhaal wel. De postbode kwam hier 's morgens elke ochtend aan met een bestelwagen met een zak. Een grote zak vol met brieven, gele briefkaarten in die tijd nog. Honderden vaak op een dag. Ook al de uitnodigingen trouwens, hè, voor persconferenties, voor evenementen. Dat kwam allemaal via de post in die tijd. Nu heeft de postbode amper nog werk bij ons, want het komt via mail en noem maar op. Maar dat waren gigantische hoeveelheden die de postbode toen moest komen afleveren.
Maar ja, het zou dus ook gekund hebben dat een gele briefkaart of een brief, dat een luisteraar was die reageerde op een uitzending van dagen geleden.
Absoluut, absoluut. Het was slow radio in alle betekenissen van het woord uiteindelijk. Hè. Het was geen onmiddellijke reactie zoals dat nu gebeurt. Als er spelletjes waren. Soms gebeurde dat via de telefoon, dat men snel moest bellen. Maar heel vaak moest men ook antwoorden via een gele briefkaart, bijvoorbeeld.
Maar dan duurde dat dagen.
En dan werd de uitslag pas de week nadien bekendgemaakt, bijvoorbeeld wie dat de winnaar was. Dus je moest daar bij je timing ook wel rekening mee houden, natuurlijk. Hè. Als je, ik zeg maar iets, kaarten zou weggeven voor een evenement, dan moest dat gaan over een evenement van 3 weken later of zo. Want ja, enerzijds moesten de mensen de tijd hebben om hun kaart in te sturen en vervolgens moesten die kaarten, die tickets, ook weer worden opgestuurd naar de mensen.
Ja, ja, ja. Dirk, het is allemaal heel erg geëvolueerd. Als er iets is wat je mist uit die tijd, uit de tijd hier van de Rodenbachstraat, wat zou je eruit halen? Wat mis je het meeste hier?
Goh. Eigenlijk de periode dat we hier nog met z'n allen samen zaten, de nationale en de regionale programma's. Het was hier eigenlijk een de deur stond altijd open. Daar zat ook niemand, een portier of noem maar op. Iedereen kon hier binnenstappen. En de hele week door kwamen hier bijvoorbeeld in die periode ook mensen van platenfirma's binnen. Artiesten kwamen hier binnen, want die wilden dat hun plaatjes gedraaid werden. En die gingen al de bureaus dan af. Die gingen overal goeiedag zeggen en hun plaatje afgeven. Soms gebeurde dat met een miniconcertje. Dat is heel vaak gebeurd eigenlijk. Dat een artiest hier binnenkwam met zijn gitaar en dat hij van bureau tot bureau ging om dan live zijn nieuwste nummer te spelen. Dat soort verrassingen. Er was ook zo geen duidelijke muzieklijn bij Radio 2. Iedereen kon eigenlijk doen wat hij of zij wilde. Ik zou bijna zeggen, gelukkig is dat nu niet meer het geval en zit er een duidelijke lijn in. Maar bijvoorbeeld hier vanuit Radio 2 Limburg werden zowel folkprogramma's gemaakt, klassieke programma's. De eerste elektronische muziek is hier de ether ingegaan. Ja. Al dat soort dingen. Het was een amalgaam van muziekgenres in feite.
En desondanks dat er geen echte lijn in zat, was er dan toch een zeer trouw publiek. Hè? Ja. Luister, als je zei het al, publieksuitzendingen waren veel meer courant dan nu. Mensen waren er veel meer bij betrokken. Dus desondanks dat er zo'n allegaartje aan platen werd gespeeld, was het wel een heel trouw publiek.
Dat is eigenlijk het mooie van destijds BRT2 en nu nog altijd Radio 2. Destijds had je een heel groot trouw publiek. Hè? Neem Te Bed of Niet Te Bed had op zaterdagochtend ook al meer dan 1 miljoen luisteraars in die tijd. En welke periode dat je ook neemt in die tijd van ik denk zelfs van 75 jaar Omroep Limburg, altijd opnieuw heb je die luisteraars die massaal trouw blijven. En dat vind ik zo het mooie.
Zonder luisteraars geen radio.
Zonder luisteraars geen radio.
Dirk Reinders, dank je wel om hier aanwezig te zijn nog eens in de Rodenbachstraat.
Het was een groot plezier voor mij.